En vanmorgen gaan we opnieuw eerst naar Romeinen hoofdstuk 6. Waar, zoals ze zegt, de apostel uiteenzet dat wij als gelovigen verlost zijn van de slavernij van zonde, wet, religie en de dood. Dat wil zeggen, we leven niet meer onder de heerschappij daarvan. Die moet je onthouden. We zijn in de praktijk niet zozeer verlost van de zonde, maar van de heerschappij van de zonde. En hetzelfde geldt voor wet. Helemaal zonde kunnen wij nooit in de praktijk, maar we zijn verlost van de heerschappij daarvan. Dat wil zeggen, de belangrijkste macht in onze levens wordt niet gevormd door de zonde, ook niet door de wet en bovendien ook niet door de dood. En hoewel die wel werkt, heerst die niet. Daar is een goede reden voor. Bijbelse idee is namelijk dat in onze levens een macht en kracht, zo je wilt, gekomen is die sterker is dan een van die drie. En zelfs dan die drie bij elkaar, als zo'n rekensom gemaakt zou kunnen worden. Dat is dan ook inderdaad de achtergrond van Romeinen hoofdstuk 6. Dat begint met de vraag, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Want de zonde, zoals ze zegt, is een kracht die werkt. De wet van Murphy, populair gezegd, wat mis kan gaan, zal ook misgaan. En een misser is in oud-Nederlands een zonde, want dat is wat het woord domweg betekent. Ook in het Nederlands. Ik hoor altijd, in het Grieks betekent zonde eigenlijk iets van, of in het Hebreeuws, dat is nog moeilijker, betekent missen, doel missen. Ik wil niet zeggen, dat is gewoon de Nederlandse betekenis van het woord zonde. Er is niks ingewikkelds aan. En je zou dat moeten onthouden. Een misser. En ons leven wordt daar niet meer door beheerst wanneer in dat leven inderdaad God, dat wil zeggen de waarheid, een rol speelt. Hem zouden wij dienen en wij zijn daartoe bekwaam gemaakt, heet dat bij gelegenheid. En de vraag hier is dus, zullen wij in de zonde blijven? Zullen we in die positie blijven? Begrijp me goed, dat wij zondigen, dat is zo. Dat blijft ook zo, dat wordt waarschijnlijk niet eens minder als je tot geloof gekomen bent, maar dat doet weinig ter zake, want God heeft dat zondeprobleem zo rigoureus opgelost dat het geen enkele rol meer speelt. Ons doel is wellicht het onderdrukken, het bestrijden van de zonde. Sommigen hebben daar dagwerk van, om voor de hand liggende redenen, maar daar gaat het nou niet over. Maar voor God maakt het helemaal geen pal uit, om het maar eens populair te zeggen, want hij rekent het toch niet. Over ons heerst genade, dat is niet Romeinen 6 vers 1, maar het is Romeinen 5 vers 21, dat is één vers eerder. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, dat beginsel, de zonde, geheerst. En heerschappij is alles overheersend, de sterkste macht die er is. Gelijk de zonde geheerst heeft, tot de dood, en dat is niet alleen een tijdsaanduiding, maar drukt tegelijkertijd ook resultaat uit, tot de dood. Want de dood volgt daar vanzelf op. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. En of je dat dus leuk vindt of niet, maar in het leven van een christen is genade de alles overheersende kracht of macht. Dat laat automatisch geen ruimte meer voor wet. En dus ook niet voor religie, omdat dat hetzelfde is. Want, en dit is een heel eenvoudige, als overtredingen niet bestraft worden, dan heb je geen wet meer. Nou ja, theoretisch misschien wel, maar in de praktijk niet. Vertel ze dat maar eens in Den Haag. Je weet wel, daar maken ze wetten en ze staan oogluikend toe dat ze overtreden worden. Het heeft geen prioriteit. Kost bovendien te veel geld om het te onderhouden, dus ze laten het maar zo. Die wet blijft bestaan, maar er staan geen sancties op, heet dat. Er staan geen straffen op, maar dan had je die wet net zo goed niet kunnen hebben. Dan betekent die namelijk helemaal geen bal. En dat is onze situatie ook. Natuurlijk bestaat die wet nog, ook de Mosaïsche wet bestaat nog, want die staat gewoon hier in onze Bijbels. Dat kun je allemaal nalezen enzovoort. Maar het doet weinig ter zake, omdat toch geen straffen opstaan. Bovendien, de Bijbel zegt het heel rigoureus. Eén is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En wie dood is, die mag door het rode stoplicht rijden. Geen enkel probleem. Wie dood is, kan niet veroordeeld worden. Want iemand die dood is, komt niet meer voor in het bevolkingsregister. Dat is heel gemakkelijk. Die kan dus ook niet vervolgd worden. Begrijp me goed. De andere kant van het verhaal is, en dat is minder prettig, als je gestorven bent, kun je ook geen aanspraak meer maken op enig recht. Dat wil zeggen, je kunt geen erfenis meer opkomen halen enzovoorts. Want je bent overleden. Ik bedoel, je bent er gewoon niet. Je hebt geen plichten, je hebt geen rechten. Je bent verlost, als je tenminste doodverlossing kunt noemen. Maar het heet eigenlijk pas verlossing nadat men deel heeft aan opstanding, aan wedergeboorte. Want onze positie is niet maar omdat wij gelovigen zijn, wij der zonde, der wet en der wereld gestorven of iets dergelijks. Want dat geldt feitelijk voor elk mens. Eén stier voor allen. Maar voor ons als gelovigen geldt dat wij leven hebben in en met Christus. Dat we daadwerkelijk nieuw leven hebben ontvangen en daarmee noodzakelijk ook een nieuw burgerschap. Een nieuw paspoort, om zo te zeggen. En Filippenzen 3 zegt daarvan, ons burgerschap, in de Statenvertaling staat wandel, geloof ik, maar het is hetzelfde. Ons burgerschap, onze wandel, onze juridische positie en ons praktische leven daarin is in de hemel, staat er. Daar behoren wij thuis, daar hebben wij burgerschap ontvangen. En dat is een heel andere situatie. Maar goed, terug naar Romeinen 5 en 6. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. En dat betekent dat genade en dus ook vergeving en vergevingsgezindheid en al wat ermee samenhangt, bepalend is voor onze levens en dus voor onze beleving en dus voor ons denken, onze gevoelens, maar boven alles ons handelen. En dat is nogal wat, overigens. Omdat met dat soort begrippen, met genade, zeg ik altijd, kun je de wereld niet besturen, kun je de wereld niet regeren. Maar ja, we zijn ook niet geroepen om dat te doen. Je kunt er ook de wereld niet mee verbeteren, werkelijk. En ook dat zijn we niet geroepen om te doen. Dus dat maakt ook verder niks uit. We zijn geroepen om dat zelf te praktiseren. En dat kan. En dus is de vraag, als dan de zonde geheerst heeft tot de dood en wij leven uit genade, dan kunnen wij ook wel in de zonde blijven. En dan zegt de apostel Paulus in de volgende verse, dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? En dan in de volgende verse zet hij uiteen dat wij geacht worden gestorven, begraven en opgewekt te zijn met Christus. En dan einde van vers 4, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus werd uit de dood opgewekt, opdat daardoor God, namelijk de Vader, verheerlijkt zou worden. Alzo ook wij. En dat zei ik gisteren, als je maar één ding meeneemt van dit weekend, hoop ik dat het is dat de Heer Jezus Christus voorbeeld is voor de mens, onder alle omstandigheden. En wij zijn opgewekt met Christus, opdat ook wij, alzo, in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat betekent op zijn minst dat we zouden wandelen, leven in het bewustzijn van wie wij geworden zijn. Nieuwe schepselen in Christus, met het leven van Christus in ons en geroepen tot zoonschap heet het. En in de praktijk wil dat zeggen geroepen tot één erfenis, want aanstelling tot zonen is aanstelling in erfrecht. Dat zouden we ons bewust zijn en vooral de situatie niet omdraaien en onszelf zien als levend in deze wereld, maar we hebben daarbij een God die ons een handje helpt. Tenslotte, hij is niet te verwarren met Sinterklaas. Dat is een bekend misverstand. Het is andersom. Hij heeft ons getrokken uit deze wereld, waarvan kenmerkend is, zoals gisteren gezegd, dat men daar de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, en waarin kenmerkend is de wet der zonde, dat wil zeggen de wet van Murphy. Alles gaat mis. Het schiet altijd tekort, het valt altijd tegen. Als je het niet gelooft, kijk maar eens in het algemeen naar oude mensen. Die zijn of dom of seniel. Dat is maar goed ook voor ze, denk ik altijd. Want het andere deel van die oude mensen die precies weten hoe het erbij staat en hoe het in het leven staat enzovoort en wat er van hun leven terechtgekomen is, is chagrijnig, sikkeneurig, uitgezakte koppen. Nou gebeurt dat van nature, vanwege het verderf natuurlijk ook. Maar het ziet er niet best uit, hoor. Dat is waar. Ik was laatst op een toeristische plaats. Er werden enige blikken oude vandaag opengetrokken. Want het was inmiddels al september en u weet, dan worden alle toeristische centra onveilig gemaakt door oude vandaag. Dat is het goedkopere tijd, dus dat was mijn tijd ook, zoals je begrijpt. Maar even, ik heb met verbijstering zitten kijken naar dat volk. Want het klinkt niet eerbiedig, zo bedoel ik het ook niet. Maar zagrijnig en het enige wat ze nog doen is een kopje koffie drinken met een grote taart erbij. Zodat ze gezamenlijk door de bank zakken, zo'n bank van houten planken. In Oostenrijk was het, geloof ik. Oh, daar ook, ja. Hoog-Austerlitz. Daar kun je niet komen, dan moet je de berg oplopen, 12 poorten door en 3 keer om de berg heen enzovoort. Dus dan worden die ouderen vandaag en met 3 tegelijk in een lift buiten de berg om zo naar boven getakeld. Het is ook geen gezicht ook. Maar goed. En dan eten ze daar een gebakje en dan drinken een kopje koffie en dan gaan ze weg. En nee, ik spot daar niet mee, ik heb daar medelijden mee. Het enige wat die lui doen is afwachten tot ze doodgaan. Terugkijken is ook al niet leuk meer. Ik denk dat sommige ouderen vandaag daarom seniel worden. Dan hoeven ze niet terug te kijken naar vergeetachtig. Ze weten het niet meer. En dat is soms maar goed ook, denk ik dan. Een soort verdoving of zo. Het staat er niet best voor met de mens. Meen het serieus, zo is dat nou eenmaal. Wij zijn daarvan verlost. Wij bewonen een andere wereld, zongen wij vroeger. Bewoon een andere wereld, er is geen zielsangst meer. Je hebt een woordenboek bij nodig, denk ik, tegenwoordig, om nog te begrijpen waar het over gaat. Maar ik hoop dat deze dingen duidelijk zijn. Wij zijn ervan verlost, wij zijn gestorven, begraven en opgewekt en daarmee vrijgekocht van de slavernij in deze wereld. Je hebt nogal wat Bijbelse voorbeelden daarvan. Een van de grootste is natuurlijk de uittocht van Israël uit Egypte. Het was in Egypte een beeld van de wereld, was daar in slavernij en vooral een religieuze slavernij, want het bakken van tichelstenen is een uitbeelding van de werken der wet. Dat staat allemaal in de Bijbel, maar dat ga ik nou niet opzoeken. Maar men werd eruit verlost. Niet tot ieders genoegen, en daarom wordt je gewaarschuwd. Want toen het hele volk in de woestijn was een poosje, toen verlangden ze toch maar terug naar Egypte. Dan maar liever de slavernij van de wereld, dan dat leven in de woestijn onderweg naar het beloofde land. Maar als je mij vraagt, geef mij dan de woestijn maar, want Egypte is ook niet veel bijzonders. In elk geval, het is een schitterend voorbeeld van verlossing als zodanig. We zijn uitgegaan, verlost uit, of zoals Galaten 1 vers 4 zegt, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Vooralsnog. Want wij zouden in nieuwheid des levens wandelen, of anders, wij zouden wandelen tot heerlijkheid des vaders. Beide uitdrukkingen staan in het laatste deel van Romeinen 6 vers 4. Je zou ze tot je laten doordringen. Van de Heer staat, hij is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, en alzo ook wij zouden in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des vaders wandelen. Hem diende. Namelijk, want wij weten, Romeinen 6 vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam, oh dat is aardig, vers 6, opdat het lichaam, dat is die oude mens, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Is het lichaam dan teniet gedaan? Nee, maar der zonde wel. En der zonde wil zeggen in relatie tot de zonde. De betekenis van de term is gewoon opdat het lichaam niet meer beschikbaar zou zijn voor de dienst aan de zonde. Dat is wat de zin betekent. Opdat het lichaam niet langer de zonde zou dienen of andersom. Opdat niet langer de zonde zou heersen over het lichaam en dus over ons leven en dus over onze praktische wandel. En staat er natuurlijk gewoon achter. Namelijk, opdat wij niet meer de zonde dienen. In de zin van als slaven van de zonde zouden leven, of in de zin van dat de zonde over ons zou heersen. Wij staan namelijk in de vrijheid, wij zijn verlost van deze heerschappij. Vers 11 zegt het nog een keer, alzo ook gij lieden, dat alzo slaat uiteraard terug op het voorbeeld van de Heer Jezus weer, in vers 9 en 10, maar die lees ik niet mee. Vers 11, alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat wil zeggen reken, want dat woord staat er. Reken dat gij wel der zonde dood zijt, dat wil zeggen dood zijt voor de zonde, zodat de zonde over ons niet kan heersen, maar gode voor God dus, levend zijt in Christus Jezus, opdat uiteraard God over ons zou heersen, om diezelfde woorden maar te gebruiken. En van de andere kant gezegd, de bedoeling is dat we niet langer dienstbaar zijn aan de zonde, maar dat we dienstbaar zijn aan God. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En dus vers 12, waar niet staat, laten wij dan niet meer zondigen, alsof we daar enige invloed op zouden kunnen uitoefenen. Dat is de dwaze hoogmoed van de natuurlijke mens die denkt dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen. Het is niet noemenswaard. Maar er staat er ook niet, er staat dat dan de zonde niet heersen. Niet de kwestie van dat we niet meer zouden zondigen, maar de bedoeling is dat dat niet meer de grootste kracht in ons leven is. Namelijk dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar, want de zonde is om een of andere reden vrouwelijk, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven, dat wil zeggen van het lichaam. Of nog anders, stelt uw leden, dat is uw lichaam, lichaamsdelen, niet aan de zonde beschikbaar, niet der zonde, tot wapenen, gereedschappen, der ongerechtigheid. Wij zouden niet de ongerechtigheid dienen, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. In wat eenvoudige Nederlands betekent het gewoon dat we onszelf beschikbaar zouden stellen voor de dienst aan God, waaruit dat ook mogen bestaan. Want dat is het alternatief. Gisteren hebben we het er even over gehad. De mens is nou eenmaal per definitie een dienstknecht. En het eigenaardige is ook, ik geloof niet dat ik het erbij verteld heb, maar het eigenaardige is ook dat zelfs uw psycholoog u dat kan vertellen. Nou ja, sommigen dan. Maar ze zouden het kunnen vertellen. Een mens moet iets dienends te doen hebben. Dat geeft hem bevrediging en dat vult werkelijk zijn leven. Het probleem is alleen dat het strijdig is met zijn natuurlijke hoogmoed. Hij wil het niet. Dat nooit. En toch, dat zou je moeten doen, want dat is het enige wat bevrediging geeft. Want het is nou eenmaal zaliger te geven dan te ontvangen. Dat is een variant op hetzelfde thema. Hoe dan ook, de mens moet dienen. Dat is gezond voor hem, dat is goed voor hem, enzovoort. Omdat hem dat zijn leven vult, en niet alleen zijn leven, maar ook zijn hart in de praktijk. En dus moet je gewoon een keuze maken wie je zou dienen, en dat is wat hier gezegd wordt. Wij zouden niet de zonde dienen, de enige manier om daar af te komen is God te dienen. Onthoud die. Het hele probleem in verband met verlossing in het algemeen en in de breedste betekenis van het woord is dat men er zo weinig van begrijpt omdat men het alternatief niet kent. Oké, verlost waarvan? En dan blijkt dat men een heleboel is kwijtgeraakt, maar wat is er voor in de plaats gekomen? En dat weet men gewoonlijk niet. Dan hoef je de christelijke literatuur, hoef je maar op na te kijken, dan zie je dat. Men kent het alternatief niet. En men valt dus altijd terug naar de vleespotten van Egypte. Men verlangt terug naar Egypte, want wat moet je nou in de woestijn? Men heeft er geen idee van. Maar wat wij zouden doen, is God dienen. En niet door de slavernij van de wet, niet door de zonde te bestrijden in het eigen leven en bij voorkeur in dat van de buurvrouw of iets dergelijks. Laat staan de wereld te verbeteren. Dat is de meest hoogmoedige gedachte die een mens maar hebben kan. Maar sommigen moeten ermee aan de kost komen, heb ik begrepen. Het is volkomen dwaasheid en het is zeker niet een christelijke bezigheid. Integendeel, wij zouden niet de wereld dienen, wij zouden God dienen. Hoe dan? Wel, door het goede te zoeken, door hem te zoeken, door trouw te blijven aan de waarheid in het midden van een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Alleen het risico is dat men ons dus ook ten onder houdt. Nou hebben we daar in onze dagen niet al te veel last van. Maar in de loop der christelijke eeuwen, om zo te zeggen, hebben christenen daar wel degelijk zwaar last van gehad. Uiteraard, ze zijn vervolgd geworden omdat zij wensten te openbaren wat de wereld bedekt wilde houden. Systematisch. Stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf God als uit de dood levend geworden tot wapenen der gerechtigheid. Vers 14, ook een hele sterke vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, teruggrijpend op vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. De zonde zal over u niet heersen, waarom niet? Omdat gij niet zijt onder de wet, implicerend uiteraard, omdat gij niet zijt onder de heerschappij van de wet, maar in plaats daarvan onder de heerschappij van de genade. Schrijf het desnoods op, hè? Dit is een belangrijke verse. De zonde zal over u niet heersen, want de wet zal over u niet heersen, maar de genade zal over u heersen. Zonde en wet worden hier in één adem genoemd, alsof zij identiek zijn. En dat scheelt ook niet zoveel natuurlijk. Want wie onder de wet leeft en geacht wordt de wet te volbrengen, die is punt 1 een slaaf der wet uiteraard. Want de wet schrijft hem voor wat hij doen moet, alsof het zijn baas is, en het is dan in de praktijk ook zo. Maar daardoor heerst de zonde, het begrip als zodanig. Immers leven onder de wet wordt bepaald door de vraag, mag ik dit of mag ik het niet? Is het zonde of is het geen zonde? Het begrip zonde heerst automatisch. Bovendien, waar men die wet niet kan volbrengen door omstandigheden en door eigen natuur en aanleg enzovoort, heerst dus ook nog eens een keer de zonde. Het missen, het tekortschieten. Daarom weten vele christenen dat hun schuld vergeven is en weggedaan, maar lopen ze tegelijkertijd rond met levensgrote schuldcomplexen. Ik lees altijd Uitdaging, vind het een prachtige krant, want dan kun je al die dingen zo zonder meer in terugvinden. Aan de ene kant zegt men, wij moeten het evangelie prediken enzovoort. Het heeft alles van doen met schuldvergeving. En dat de Heer Jezus onze schulden betaald heeft, dat kun je regelmatig lezen. Aan de andere kant druipt het schuldgevoel ervan af. Want het is altijd, wij moeten dit en wij moeten dat en wij schieten hier tekort en wij schieten daar tekort. Kortom, als ik dat soort christelijke lectuur lees, dan krijg ik ook nog een schuldcomplex. Wat doen wij eigenlijk? Niet zoveel. En daarna moet ik dat weer van me afwassen. Dat duurt altijd een paar dagen voor ik dat weer kwijt ben, dat idee. En in plaats van dat gepredikt wordt en geleerd wordt dat schuld is weggedaan, wordt ons tegelijkertijd de schuld aangepraat. En dat is niet alleen in die lectuur zo, maar het is een weergave van wat er in het algemeen vanaf de kansels gepredikt wordt. Wat er gepredikt wordt is onvermijdelijk dat wij mensen tekort schieten en dat we beter ons best moeten doen en nu komt eerst de collecte. Nee, dat heette vroeger de aflaat. Maar dat is iets langer terug. Dat was uit de dagen dat er nog maar één paus was. Maar goed. Maar ik hoop dat het een beetje doordringt waar het over gaat. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade heerst, vergeving heerst, enzovoort. We staan in de vrijheid. Wij hoeven niks. Sterker nog, genade heerst en daarom mogen wij wat. In het algemeen ook dingen die voorheen door de wet verboden waren. Ik bedoel, welke wet dan ook. Begrijp me goed, je kunt het beste voor een rood stoplicht wachten. Ik adviseer dat dringend, omdat ik ook nogal eens veel op de weg zit. Dus ik hoop dat jullie netjes stoppen. Het is wel zo veilig. En verder zal ik me daar maar niet mee bemoeien. Vers 15. Nou, als we dan onder de genade zijn, vers 15, wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Want dat is altijd het verhaal, hè? Als wij prediken van we zijn vrijgemaakt, wij mogen alles, alle dingen zijn mij geoorloofd, staat bij herhaling enige malen in de eerste Korinthebrief, dan zeg maar, dus je mag alles maar, je kan maar aan. En vroeger zei ik dan nee, en tegenwoordig zeg ik ja, dat kan, ja. Als je dat zou willen, als dat je reactie is, hè? Het zegt veel over het niveau waarop je dan denkt, hoor. En in ieder geval is dat een wettisch denken. Een denken vanuit slavernij. Oh, mag ik alles? Kan dat bij jullie allemaal zo? Laatst nog een vraag. Hoe hebben jullie dan jullie gemeenten georganiseerd? Ik zeg, die organiseren wij niet. Maar hoe doe je dat dan met de kerkelijke tucht? Waar komt dat in de Bijbel voor? Kerkelijke tucht. Dat bestaat helemaal niet. En wie het uitgevonden heeft, wil ik liever niet weten. Want ik zou die man een hekel krijgen. Of het is een vrouw geweest. Maar goed, dat doet er nou niet. Dat weet ik niet. Maar waar staat dat dan in de Bijbel? En als ik iets lees wat erop lijkt, dan staat er dat de Heer zou oordelen. Nou, dat laat ik graag aan hem over, hoef ik het tenminste niet te doen. Dat is vrijheid in elk geval, maar hoe dan ook, zo wordt het beschreven. Er valt niks aan te organiseren. Wij staan inderdaad in de vrijheid en de bedoeling is niet dat we daar misbruik van maken. De bedoeling is dat we die vrijheid gebruiken om de Heer te dienen. Ik geloof dat 1 Korinthe het ergens zegt dat wij bekeerd zijn van de afgoden, wat het ook mogen wezen, maar dat wij bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen. En dat is wat wij zouden doen, dat is waarmee wij onze levens zouden vullen, niet onze vrije tijd, dat is waarmee wij onze levens zouden vullen, omdat wij helemaal vrije tijd hebben. Ik bedoel, wij zijn verlost en wij staan in de vrijheid. En we zouden onze vrijheid daartoe gebruiken. Zonder om te kijken naar waar we van verlost zijn, zodat we nu alles mogen of iets dergelijks, dat speelt geen rol. Waar het om gaat is wie wij nu geworden zijn en hoe we onze levens zouden vullen. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Vanaf vers 16, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid. Gij dienstknechten, slaven nog steeds. Gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. Of der zonde tot de dood of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Er staan dus twee opties genoemd. Je dient of de zonde of de gerechtigheid. Die begrippen worden hierna in de volgende versen steeds tegenover elkaar gezet. Ik ga dat allemaal niet bespreken. Maar wat hier naar voren gebracht wordt, je hebt trouwens de hele middag de tijd om dat te lezen en te herlezen. Wat naar voren gebracht wordt in verschillende termen, is dat er maar twee opties zijn. En waar wij van nature de ongerechtigheid, dat wil zeggen de zonde dienen, zouden we ons realiseren dat wij daarvan verlost zijn en een alternatief hebben. Wij zouden de gerechtigheid dienen en in de praktijk wij zouden de Heer dienen en leven uit de genade die wij hebben ontvangen. In dat verband staat dan ook in vers 20, toen gij dienstknechten waart, gij waart, toen u dienstknechten was, toen gij dienstknechten waart der zonde in het verleden, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. En nu zijn we dienstknechten van de gerechtigheid, nadat we zijn vrijgemaakt, verlost, vrijgekocht. Nadat we zijn vrijgemaakt van de zonde en van de ongerechtigheid. Er zijn heus maar twee opties. En als je van dat oude leven af wil, als het je dwars zit, als je het meetorst, als je frustratie is, er is maar één alternatief. Dat is je leven beschikbaar stellen aan de Heer. En dat betekent dat je 24 uur per dag beschikbaar zou zijn, zoals we van nature 24 uur per dag beschikbaar zijn aan de zonde, aan de misses, aan het verderf en wat het allemaal maar wezen mag. Dan weet ik wel, de vraag ligt natuurlijk op je lippen van, maar hoe ziet dat er dan uit? Het dienen van de Heer in de praktijk. En het vervelende voor mij is altijd dat daar niet systematisch antwoord op gegeven wordt in de Bijbel. Daar is ook een goede reden voor, want als zo'n systematisch antwoord er wel zou zijn van, nou dan doe je dit en dat en zus en zo, dan heb je opnieuw een wet die je voorschrijft wat je zou moeten doen. En die is er niet. En dus kom je in een soort van een vacuüm terecht. Je bent verlost van het oude, maar dan. En het enige goede antwoord op de vraag, maar dan, hoe zou ik dan leven als christen? Het enige goede antwoord op de vraag is, dat moet je zelf weten. Nee, dat betekent, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Want dat is de ellende van de verlossing van die oude meesters, om zo te zeggen. Van de wet in elk geval, die noem ik maar omdat die het duidelijkst is. Onder de wet ben je niet zelf verantwoordelijk. Waarom doe je dit, waarom doe je dat? Nou, omdat de wet het voorschrijft. Heb je er een goede reden voor om iets te doen of te laten? Ja, de wet schrijft het voor. Ja, ik ben zo opgevoed. Ja, dat is altijd zo geweest, zo hoort het en dat is het dan. En dus wordt daarmee de verantwoordelijkheid afgeschoven, terecht, want die heb je ook niet. Waarom stop ik voor het rode licht? Wel, daar hoef ik niet over na te denken, de wet schrijft het voor en er staan sancties op. Dus vooruit, meestal stop ik dus. Nee, soms lukt het niet, soms heb ik het hele ding niet gezien, dat gebeurt echt. Ik kan het ook niet helpen. En soms reed ik te hard, dus dan schiet ik ook nog door het rode licht. Als ik pech heb, krijg ik 2 bekeuringen. Want zo gaat dat. Het overkomt me inderdaad. De wet van Murphy is dat gewoon. Dat is ook zonde, het zal wel. Maar waarom doe je dat? Ja, dat heeft iemand uitgezocht dat het zo moet. Waarom hou ik rechts? Ja, omdat het het voorschrift is en dat soort dingen meer. Ik bedoel, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik heb dat ook niet bedacht. En zo is het met de levens van vele mensen. Ze leven maar aan volgens een bepaalde routine die ze aangeleerd hebben en waar ze ook niet over hoeven nadenken. En vele mensen denken over hun leven niet na. Behalve over de vraag, staat de wet of de traditie of mijn schoonmoeder, want dat is vaak de traditie, hè? En wat voor een, ja. Die schrijft het voor of die verbiedt het en men houdt er zich aan en dat is het dan. En als je komt met het evangelie dat zegt dat de mens vrij is en vrijgemaakt is van al dat soort dingen, slaat hen de schrik om het hart. Dat heet pleinvrees. Ruimtevrees. Een vaak voorkomende fobie is dat. Maar het is een soort typologie. Veel mensen hebben ruimtevrees. Want in die ruimte hebben ze geen oriëntatiepunten. Ze weten hun weg niet te vinden. Dat is allemaal lastig. En als men dan toch gaat varen met een bootje, dan maar dicht onder de wal, dicht onder de kust. Want ja, dan weet je waar je bent. En is navigatie niet zo moeilijk. En desnoods kun je eruit springen en naar de kant zwemmen. Zo ongeveer zit dat. Die begrijpen u toch? Nou, dat is het. Dat is de ellende van vrijheid. Je moet zelf je weg zien te vinden. Je moet er zelf inhoud aan geven. En dat zou men wel kunnen. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar dat veronderstelt dat men de nodige oriëntatiepunten heeft. Normen en waarden heten die dingen. In zichzelf. Dat men zelf goed weet waarmee men bezig is. Dan moet je kunnen navigeren dus. En een koers uitzetten, maar dat moet je dan van binnenuit. Dat wordt niet meer van buitenaf voortgeschreven, maar dat moet je zelf bepalen, want dat is de vrijheid. Alleen je draagt daar zelf ook voor de volle 100% de verantwoordelijkheid voor. Of daarmee het leven makkelijker wordt, weet ik niet. Maar het wordt wel zinvoller. Het geeft bovendien ook meer bevrediging. En bovendien het natuurlijke leven onder de slavernij van de zonde, de wet en wat het maar was en de dood, leidt alleen maar tot de dood. Ik bedoel, dat houdt op, dat raak je kwijt. En van het hele aardse bestaan zegt de Bijbel, het is allemaal ijdelheid. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want je hoort in één zin dat woord ijdelheid eigenlijk een paar keer te herhalen om er nog eens nadruk op te leggen. Dat is wat de prediker doet, dus dat zoek je ook maar eens op. Die zeggen, het betekent allemaal niks, het leidt tot niks, kan geen doel hebben in zichzelf en is als zodanig dus per definitie onbevredigend. Het leidt tot niks en dus is het zonde. Het mist namelijk. Het mist één doel. Ik moet er altijd om lachen, om die mensen die op zoek zijn naar de zin van het bestaan. Dan lach ik altijd, want die is er niet. Zin van het bestaan. Dikke boeken over volgefilosofeerd, kan je rustig doen. Die is er namelijk niet. Dus verzin ze maar zelf. En kloppen doet het nooit, want zo'n zin is er gewoon niet. Het leven als zodanig is leeg, maar het leven van een gelovige ziet er heel anders uit, omdat het ineens wel zin en wel een doel heeft en het leiden zal naar die heerlijkheid die ons beloofd is en die genoemd wordt op zijn minst in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 6 zegt dus, het alternatief is dat men de gerechtigheid dient. Zo kom je af, ook in de praktijk van je leven, van dienstbaarheidsslavernij aan de zonde. Een dergelijke uiteenzetting vinden we trouwens in hoofdstuk 7 ook. Daar staat in hoofdstuk 7, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, onder broeders in dit geval te verstaan, Joden dus, dat de wet heerst. En begrijp me goed, onder de Joden is de wet religieuze, een religieuze wet. Dat de wet heerst, over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want, bijvoorbeeld, want een vrouw die onder de man staat, is een pleonasme. Een vrouw die onder de man staat, een vrouw staat onder de man, en het woord onder heb je al begrepen uit het voorgaande hoofdstuk. We zijn niet onder de zonde, we zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade en de vrouw is onder de man. En het is geen seksuele voorlichting, maar het heeft er wel mee van doen. Als je dan toch over seksualiteit denkt, dan denk maar eens in deze manier over. Het is in hoge mate symboliek, typologie en uitdrukking van geestelijke waarheden. Maar daar spreek ik gewoonlijk in het openbaar niet over. Maar er staat is een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man, aan de levende man, verbonden door de wet. Want het huwelijk is een wettige aangelegenheid, omdat het een sociale aangelegenheid is en dus is die geregeld, dat wil zeggen onder de wet, door de wet. Voor alle duidelijkheid, hè. Een vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, halleluja. Ik heb het niet geschreven. Maar het staat er. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Mocht de vrouw het zien als een vorm van onderdrukking, dat ze in rangorde staat onder haar man, wel nu, er is één hoop, de man sterft gewoonlijk eerder dan de vrouw. Dus daar is ook een reden voor. De Joden, als ze iets lelijks wensen, wensen ze elkaar veel personeel. En de variant daarop is, hoe komt het dat mannen eerder sterven dan vrouwen? Omdat het geen lolletje is om een vrouw te moeten onderhouden. Dit is ook typologie, maar ik hoop dat die doordringt. Waarom moet men iemand onderhouden? Omdat men iemand onderhoudt. Dan moet men hem onderhouden. Dat is een heel aardige, want wij leven onder het gezag van de Heer zelf. En daarom onderhoudt hij ons. Hebben die nog tot zover? Dat is een heel normale gang van zaken. Dus als je wilt dat de Heer wat voor je doet en voor je zorgt, moet je hem in ieder geval niet beschouwen als je personeel die wat voor je zal doen, maar je moet hem beschouwen als een Heer die je dient, dan doet hij wat voor je. Zo werkt het. De ellende is alleen dat je dan de rangorde moet erkennen en je positie moet erkennen en dat gaat ten koste van je hoogmoed en je ambities enzovoorts. Maakt het wat lastig. Maar om hier toe terug te keren. Een vrouw die onder de wet staat is aan de levende man verbonden door de wet. Maar als je het vlug zegt valt wel mee. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dat wil zeggen de wet waardoor zij aan de man gebonden was. Wat hier uiteengezet wordt, ook in de volgende verse, is simpelweg dit. Dat ook voor Israël dan wel het Joodse volk gold, dat het aan Jehovah, de Heere, verbonden was door de wet. Namelijk door het oude verbond, de Mosaïsche wet, maar het idee is dat de Heer gestorven is aan het kruis en dus dat de man gestorven is en dat daardoor dat oude verbond ontbonden is en dus het Joodse volk niet meer leeft onder de wet. Want het was de wet des mans, maar de man is overleden. En de vrouw wordt in de volgende verse opgeroepen om dan maar te hertrouwen en bij voorkeur met degene die uit de dood is opgestaan. Hetgeen een prachtige verwijzing is naar het feit dat als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dat men dan gebracht wordt onder het nieuwe verbond, dat in het Oude Testament beschreven wordt als een nieuw huwelijk. Een huwelijk dat niet door de dood ontbonden wordt, is niet tot de dood ontscheidt, want de dood scheidt daar niet meer. Daar is überhaupt geen scheiding, ook niet op een andere manier, omdat het een eeuwig verbond is, heet dat, het nieuwe verbond. Het is een vorm van beeldspraak, maar gericht tot degene die geacht worden de wet te verstaan. Maar het idee is dat daar waar de Heer gestorven is, is dus een eind gekomen aan de heerschappij van de wet des mans. En dus zijn we ook vrij van de wet. Het idee is gewoon, en daar is het aan ontleend, dat de vrouw als ze getrouwd is haar man zou dienen. Ik kan het ook niet helpen. Nou ja, nee, wat me allemaal door de gedachten schiet. Als ik dit onderwerp aanraak. Maar er staat nou eenmaal in de Bijbel, het is niet goed dat de mens, de man namelijk, alleen zij, Hij zou een hulpe moeten hebben tegenover zich. Dat woord hulp is men vergeten. Tegenover, dat wordt nog even gepraktiseerd. In elk geval, zo staat het in de Bijbel. Of u zich daarin herkent, weet ik niet. En dat zal ik ook niet vragen. Want het lijkt me ook niet zo'n nuttige discussie. Maar het idee is wel degelijk dat de vrouw haar man zou dienen. En ze zou dat doen zolang die man leeft. En de hoop die ze dan kan hebben is dat die man wel een keer overlijdt. Maar dat zeg ik natuurlijk cynisch. Nee, de hoop is dat het bevrediging van beide partijen is. En daar gaat het maar over. En zo is het onder het oude verbond. De bedoeling is dat Israël levend onder het oude verbond haar heer zou dienen. En dat deed het volk niet. En toen stuurde de heer het volk de laan uit. Dat wil zeggen de ballingschap in de praktijk. Dat heet dus ook een scheiding. Voor degenen die zeggen dat de scheiding onbijbels is, moet ik u zeggen, de heer zelf stuurde zijn vrouw weg met een scheidbrief, want dat is zo het wettische gebruik. De brief wordt trouwens ook uiteindelijk genoemd in Jesaja 50 vers 1, als ik me niet vergis. Maar zo is dat gebeurd. En de heer kondigt een nieuw huwelijk aan, weliswaar, maar dan met een wedergeboren Israël. En zelfs de man is dan inmiddels gestorven en begraven en opgewekt. Dat is zo'n Bijbelse systematiek. In elk geval, de vrouw zou zich verbinden met een andere man dienen, namelijk degene die uit de dood is opgestaan. En dat geldt niet alleen voor de Joden, want die zijn alleen maar voorbeeld. Daar dient Israël nou eenmaal voor. Het geldt voor de mensheid in het algemeen. Wij zouden hem dienen die uit de dood is opgestaan. En ons voor dat doel ook beschikbaar stellen in heel ons leven. Want daartoe zijn wij vrijgemaakt, vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, want niet alleen die man stierf, wij ook, we zijn met hem gestorven. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder de welke wij gehouden waren. Onder de wet waren wij, die heerste dus over ons. Onder de wet onder welke wij gehouden waren, gehouden in de zin van bedwongen en bewaard. Kortom, het wordt elders als een gevangenis beschreven. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld, staat er. Dat is in Galaten 3, geloof ik nog. Je zou dat woord houden moeten onthouden. Het is namelijk wat we ook tegenkomen in een houtgreep. Houden wil zeggen bedwingen. Vasthouden, eigenlijk van huis uit in een voorwerp vasthouden bestaat niet. Iets wat tegenstribbelt, dat houd je vast. Hou je in bedwang. Dat is de echte betekenis van de term. Bedwingen. Onder welke wij gehouden waren, de Joden in elk geval, alzo, want wij zijn nu vrijgemaakt, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Prachtige formulering. De oudheid der letter is gewoon de geschreven Mosaïsche wet. Die men zou dienen, en die dus heerst over de mens eventueel, maar we zouden nu dienen in nieuwheid des geestes, en in hoofdstuk 6, vers 4, heette het in nieuwheid des levens. Maar het is niet een geschreven wet. Dus vraag mij niet, hoe moet ik als christen leven? En vraag mij zeker niet, kan ik dit of mag ik dat? Want daar is geen antwoord op, dat moet je zelf weten. En ik bedoel letterlijk wat ik nu zeg, dat moet je zelf weten. En als je het niet weet, moet je het te weten zien te komen.
Ja.
Want niet alleen, gaat hij weer even, niet alleen zoekt men naar het zin van het bestaan, maar die is er niet, van de natuurlijke mensen van deze oude wereld als zodanig. Men gaat ook op zoek, en dan krijgt het meestal een nog religieuzer karakter, men gaat ook op zoek naar zichzelf. Nou ja, en het eind van de regenboog en naar de bronnen van de Nijl, maar die zal ik u besparen vanmorgen. Zoveel tijd heb ik niet, maar het is allemaal hetzelfde. Men gaat op zoek naar zichzelf en kijkt bij zichzelf naar binnen. En raad eens wat? Niet thuis. Men kijkt naar binnen, belt aan. Men zoekt zichzelf, men wil een gesprek met zichzelf. En zichzelf is er nooit. Die is er namelijk niet. Daar word je niet mee geboren, met jezelf. In het algemeen niet tenminste. Natuurlijk zijn er een paar dingen die bij je horen, die wezenskenmerkend zijn. Dat is zo, maar dat ben je nog niet zelf. Dat zijn wat attributen, wat bagage die je ter beschikking hebt gekregen. Maar zelf ben je er nog niet. De bedoeling is namelijk dat wij opgroeien, onderwezen worden, leren om ons heen kijken, vallen en weer opstaan. En vooral goed luisteren naar anderen en de kunst afkijken. En zo worden wij langzamerhand iemand. Maar dat zoek je niet in jezelf, je zoekt het buiten jezelf. Dat is dat verhaal van de mens is niet geschikt om bij zichzelf naar binnen te kijken. Alles wat in zijn lichaam gebeurt, daar heeft hij in ieder geval al geen invloed op. Maar bovendien, hij weet ook niet wat er binnenin gebeurt. En zijn ogen staan naar buiten. Hij kan niet naar binnen toe waarnemen. En we kunnen naar buiten toe tasten, horen, zien en wat er maar wezen mag. En zien vooral naar voren toe, want we moeten verder in het leven. Terug heeft geen enkele zin. Zouden we moeten vergeten, zegt mijn Bijbel. Enzovoort, je moet gewoon door en zo is een mens toegerust. En hij heeft geen zintuigen om de processen in zichzelf, in zijn eigen lichaam, waar te nemen, laat staan te besturen. En het geldt niet alleen voor het lichaam, maar dat geldt veel meer nog voor wat men soms de geest en wat men soms de ziel noemt. Want het onderscheid, daar ga ik nou verder niet op in. Dat zelf is er niet. Dat moet ontwikkeld worden en dat moet van buiten afkomen. Mensen die bij zichzelf naar binnen kijken zijn hoofdzakelijk boeddhistisch georiënteerde, ook zonder de term, maar ze denken zoals de boeddhisten denken en zij hebben als ideaal het niets. Nou, dan kun je bij jezelf naar binnen kijken, dan zie je niks. Maar wij zijn geen nihilisten, maar integendeel. Wij kijken vooruit. Het is wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen. Hij zegt, doe maar één ding, namelijk, hij zegt het nog korter. Hij zegt, één ding. Vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doelwit namelijk. Namelijk naar de prijs der roeping Gods. Naar de prijs. Die bestaat uit roeping Gods. Die van boven is, want God heeft ons geroepen tot een hemelse erfenis. En daar jagen wij naar, dan wel daar strekken we ons naar uit. En we doen dat gewoon door hem te dienen. Dat is het hele verhaal. En dienen dus in nieuwheid des geestes, dat wil zeggen in een nieuwe wijze van denken, die niet georiënteerd is op een wereld met onrecht en alles wat daar misgaat, dat bestreden zou moeten worden, in elk geval in ons eigen leven en dat van onze omgeving of van mijn paar delen wereld, allemaal onzin. Wij zouden komen tot een gezindheid, een gevoelen als dat van de Heer Jezus Christus, waarover wij gisteravond al lazen. Maar goed, ik moet dringend verder. Ik blader om naar Romeinen hoofdstuk 8, want in het algemeen zeg ik altijd, Romeinen 6 spreekt over bevrijding, verlossing van de zonde. In het algemeen Romeinen 7 spreekt over bevrijding of verlossing van de wet. En in het algemeen Romeinen 8 spreekt over de verlossing van de slavernij der verderfenis. Dan leer je nog eens wat, hè, aan termen. Dienstbaarheid der verderfenis. Ik lees de term even gauw in vers 21. Want daar staat dat. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid, oude woord voor slavernij, der verderfenis, dat is in de praktijk de dood. En dan tot de vrijheid, want als je ergens van vrijgemaakt wordt, waar kom je dan terecht? En dat staat erachter, want dat woord tot of toe duidt richting aan, geeft het doel aan, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, staat er. In de praktijk zonen Gods. Ik weet uit mijn hoofd eerlijk gezegd niet meer welk woord er echt staat, of er kinderen staat of zonen, maar het maakt in de praktijk niks uit. De bedoeling is dat wij kinderen Gods zijn en tot zonen zouden gesteld worden. Dus welk woord er ook staat, het verandert niks meer aan de betekenis. Maar het idee is dat van vers 17, dat wij kinderen God zijn, dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. Wij zijn uit God geboren, hebben eeuwig leven ontvangen en op grond daarvan overwinning, om zo te zeggen, op de dood, op het verderf, op het feit dat alles in ons leven voorbij gaat en verdwijnt. En dan staat er, Vers 18, want ik houd het daarvoor, ik reken, staat er weer, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, in de toekomst dus. Want het schepsel, de schepping, het schepsel, met opgestoken hoofden, reikhalzend, met opgestoken hoofden, verwacht of wacht op, verwacht de openbaring der zonen Gods. Dat staat er met grote zekerheid. Verwacht de openbaring der zonen Gods. Bij het woord verwachten moet je bedenken dat het in het oude Nederlands niet de betekenis heeft van een actief verwachten, maar wel degelijk ook van een passief wachten op. Of men dat nou weet of niet. Men wacht ergens op, maar waar men op wacht, weet men soms niet eens. Zo passief is het. Verwachting in het modern Nederlands heeft de betekenis van men weet waar men op wacht, men weet dat het komt enzovoorts. Dat is actief wachten. Maar dit is gewoon passief wachten. De schepping wacht, reikhalzend, op de openbaring der zonen Gods. Dat is een eschatologische uitspraak, want wat er feitelijk staat is dat Gods werk aan de wereld geen voortgang vindt. Namelijk de wereld als zodanig moet wachten op de openbaring der zonen Gods. En uit de voorgaande verzen blijkt wie die zonen Gods zijn. Dat zijn wij namelijk. En pas als wij met Christus verheerlijk worden in de toekomst, dan gaat vanaf dat moment Gods werk aan de wereld pas weer verder. Dus al die publicaties over wat God allemaal doet in de wereld, dat wil zeggen aan positieve en vooral negatieve dingen, namelijk oordelen, kunt u rustig in uw prullenbak steken. Ja, wou je het ergens anders laten, broeder? Nee, oké. Nou, laat me zitten, maar je kunt het rustig weggooien, want het is gewoon onzin. En de eeuwen door vertelt men over wat God allemaal doet in de wereld, maar we weten dat 2000 jaar lang daar dan toch ook niks van terechtgekomen is. Waarna de naam van God dus alleen maar gelasterd wordt, want waarom doet hij niet beter zijn best als hij God is? Maar hij doet überhaupt niks. Dat wil zeggen, hij doet wel wat, maar niet aan de wereld, maar hij doet wat aan ons. Die kinderen, die zouden opwassen tot zoonschap. En het geeft mij meteen de gelegenheid om dan toch iets te zeggen over die christelijke levenswandel. Niet over hoe die eruit ziet in de eerste plaats, maar wel waar hij toe moet leiden. Want het enige werk dat God nu doet binnen die schepping is zijn gemeente verzamelen. Dat zegt Jacobus in Jacobus 15 in één zin. Die haal ik altijd aan omdat het daar in één zin staat. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar dat is de korte samenvatting. Want in de praktijk gaat het inderdaad om het verzamelen van gelovigen. Hen aan elkaar voegen tot één lichaam. Namelijk wat genoemd wordt de gemeente. Maar wat voor ons van groot belang is, zeker nadat wij reeds aan die gemeente zijn toegevoegd, is dat wij zijn kinderen Gods. Wij moeten nog een heleboel leren om in de toekomst als zonen niet alleen onze erfenis in ontvangst te nemen, maar ook om die te beheren. En het werk dat God in onze dagen doet is dus in de praktijk het opvoeden van u en mij. En meer is er niet. En waarom zou er meer zijn? Ik bedoel, wij vinden onszelf toch zo belangrijk. Gelovigen vinden zichzelf toch zo belangrijk. Dat is ook zo. Maar het houdt in dat God ons dus opvoedt. Hij ziet wat in ons, hij heeft een bestemming voor ons en hij werkt eraan om ons zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. En de enige zin van ons bestaan als gelovigen hier op aarde is daarin gelegen dat we hier de tijd krijgen om die opvoeding te ondergaan, om wat te leren, om hem te kennen, heet dat eigenlijk. En dat moet ook wel, want als je iemands erfgenaam wil zijn, dan is de bedoeling dat je die erfenis beheert vervolgens in de stijl en binnen het kader van de voorgaande eigenaar, om zo te zeggen. Daarom moeten we hem kennen, weten wie hij is, om inderdaad bekwame erfgenamen te zijn. Hij geeft ons zijn koninkrijk niet in de zin van dat we erin gaan, hoewel dat zo is, maar in de zin van dat we mede betrokken zijn in de regering van dat koninkrijk en dat voor altijd. En daartoe worden wij opgevoed. Dat is het hele doel van ons leven, al worden we ook 173. Dat blijft gewoon zo. Wij worden opgevoed. En zo moet je dat zien. Het gaat er niet om dat het resultaat van het werk Gods gezien wordt om ons heen, of omdat wij binnen dat kader iets bewerkstelligen om ons heen of iets dergelijks. Het gaat er alleen maar om, en dat geldt voor elke gelovige, gaat er alleen maar om dat Hij ons opvoedt. En dat wij dus leren verantwoordelijkheid te dragen. Want als je geen verantwoordelijkheid kunt dragen, dan kun je niks dragen. En we zouden wat dragen. Want wat draagt iemand op zijn schouder? Het loopt tegen kerst, dus ik probeer het weer. Wat draagt men op de schouder? De heerschappij. En de heerschappij is op zijn schouder. Want het dragen van iets is in de eerste plaats het dragen van verantwoordelijkheid. Wat je ook draagt, je bent er verantwoordelijk voor. En dus draag je verantwoordelijkheid. En wat de Heer doet met ons, is onze schouders trainen. En dat doet soms zeer, want als het niet zeer doet, is het geen goede training. Dat weet je toch, hè? Training moet pijn doen, anders is het geen goede training. En dat is bij ons ook zo. Vandaar dat je uitspraken vindt in de Bijbel als van: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien gij in menigerlei verzoeking valt. Wetende dat de beproeving uw geloofs. Enzovoorts, hè? Want dan leer je weer eens wat. Nou ja, het is niet altijd leuk om wat te moeten leren, maar het gaat om het eindresultaat. Dat staat er ook in Hebreeën 12, die zoek je ook maar eens op. Want de tuchtiging of kastijding heet het daar, maar het is altijd gewoon opvoeding hoor. Tuchtiging, kastijding, het is gewoon opvoeding. Als die tegenwoordig is, als die aanwezig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar zij werpt van zich een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat wil zeggen, het levert wel wat op en daar gaat het maar om. En zelfs in de oude wereld vind je dat terug. Als je geen risico neemt in die oude wereld, dan bereik je in die oude wereld ook niks. Dus in het oude leven precies hetzelfde geval. Je moet af en toe je nek uitsteken, je moet af en toe moet het wat zeer doen en af en toe moet het zweetje uitbreken. Want anders wordt het niks. Echt niet. Ik heb wat tegen die cultuur waarin wij leven van zekerheid en veiligheid en al dat soort zaken meer. Stel je voor dat het leven helemaal geen risico meer in zich droeg, dat alles verzorgd was enzovoort. Wat zou het een duf? En zeg, jongens, en inderdaad, het is het ook dikwijls. Verschrikkelijk, wat een duf volk. Wat stom vervelend, waar die mensen zich mee bezighouden. Waarom? Omdat ze geen risico nemen. Ik heb respect voor iemand die een bedrijf opricht en daarna failliet gaat en het dan gewoon nog een keer doet. En dan weer failliet gaat enzovoorts. Misschien doet hij het niet goed, maar hij steekt in ieder geval zijn nek uit. Neemt risico's. Zo hoort het ook. Zelfs in de muziek is dat zo. Ik ken iemand, een van mijn bandleiders, die zei dat een keer. Muziek moet risicovol zijn. Als het niet risicovol is, is het geen muziek meer. Het moet, en dat is in theater ook zo, in circus. Als er geen risico aan is, is het toch niet leuk? Het moet af en toe een keer misgaan, daarom laten ze het af en toe een keer misgaan. Ook al is dat helemaal niet nodig. En dan vallen ze een keer van die draad af. Dan grijpen ze zich nog net één keer vast. Het hele publiek zegt, oeh! Maar het stond allemaal in die act. Want het moet risicovol zijn. Dat is ook inderdaad zo. Je moet van je hoge noten af kunnen vallen. En soms moet je dat dus doen. Dan weet iedereen dat weer. Of een keer misgrijpen. Of een keer ernaast slaan. Of wat het ook is. Maar zo is het leven. Anders komt er niks van terecht. En zo is het in de dienst aan de Heer ook. Laat de Heer het ook gewoon misgaan. Hoeveel wij hem ook bidden dat hij onze schreden bewaart, dat alles maar goed mogen verlopen enzovoorts. Hij laat het gewoon misgaan. Niet dat hij zorgt dat het misgaat, maar hij laat passief het gewoon misgaan. Daar leer je van. Struikel dan maar een keer en dan nog maar een keer. Dan weet je dat dat niet de goede weg is. En dat voor jou in ieder geval niet, omdat je dat niet aan kunt of nog niet aan kunt. Dat is wat de Heer met ons doet. Ik denk, het is altijd net zoiets als de gymnastiekles. Ik wist het altijd van tevoren. Moest je grote aanlopen dan over die bok springen. En ik wist van tevoren, dat haal ik absoluut niet. Ik was als de dood om te vallen. En terecht, ik ben één keer gevallen, broeder, toen brak ik een sleutelbeen. Dus ik weet, ik moet niet vallen, want dat gaat niet. Nee, zeg maar, op de fiets, maar dat hoort zo, hè. Maar dan wist ik van tevoren, maar je moest toch, je was aan de beurt. Je moest lopen, hup, en dan maar hopen dat ze je opvangen. Verschrikkelijk, als ik er nog aan denk. Dus ik was al ziek en aangeslagen voor het ook maar gebeurde. Maar zo zijn er in het leven ook dingen waarvan je van tevoren weet dat het misgaat. Dan moet je ze ook niet doen, denk ik, in het algemeen. En van andere dingen, ja, die moet je leren. Zoals fietsen, daar val je ook 100 keer van af. Maar goed, dat even terzijde. Onthoud je, wat God met ons doet, is ons opvoeden. En dat is het enige wat hij doet. De rest is hij niet in betrokken. De rest van zijn werk komt pas in de toekomst, nadat wij opgevoed zijn. En nadat wij als zonen Gods met hem zullen geopenbaard zijn of worden in heerlijkheid. Dat is wat hier in Romeinen 8 staat. Want nog een keer vers 19. De schepping, het schepsel, als met opgestoken hoofden verwacht of wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat zijn die kinderen uit vers 16 die inmiddels zonen zijn. Want staat er, de schepping is aan de ledigheid ijdelheid. Dat is leegheid. Dat is echte betekenis. Want het schepsel is aan de ledigheid onderworpen. Dat wil zeggen, de schepping wordt beheerst door ledigheid. En onder sommige volkeren is dat een frustratie. En gaat men op zoek naar de zin van het bestaan, omdat men die niet heeft. En in andere kringen is men iets wijzer. Het helpt hen niks. Daar weet men dat de wereld aan de ledigheid is onderworpen en zoekt die dus ook. En dat is algemeen kenmerkend voor de Oosterse mystieken. Zij zoeken de ledigheid, het nirwana, als ideaal van hun bestaan. Maar dat is uiteraard net zo min de bedoeling. Maar niettemin, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet uit vrije wil, want de schepping is dienstbaar, slaaf. Maar om diens wil die het onderworpen heeft, op hoop, dat wil zeggen in de verwachting, dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden. Eerst wij namelijk, en daarna de schepping als zodanig. Op hoop dat ook de schepping, het schepsel zelf, zal vrijgemaakt worden van de slavernij, de dienstbaarheid, der verderfenis, want niet alleen zonde, maar ook verderfenis is een vrouwelijk woord. Maar opdat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, van het verderf, van de dood dus. Maar eerst wij, definitief. En daar neemt God de tijd voor die verzameling en opbouw en opvoeding van de gemeente. En daarna, met de gemeente samen, wordt zijn werk voortgezet aan de schepping als zodanig, uitlopend in de openbaring of totstandkoming van een nieuwe schepping. Er staat er ook vers 22, want wij weten dat de ganse schepping tezamen, als geheel dus, zucht, kreunt is het eigenlijk, namelijk tezamen in barensnood is. Als moet je doorstrepen weer. Tezamen in barensnood is tot nu toe. Want het hele idee is dat heel de schepping op allerlei niveaus zwanger is om voor te brengen. Met als achterliggende gedachte dat de zwangerschap in zichzelf geen doel is en ook geen zin heeft. Het krijgt pas zin, zwangerschap en al wat daarbij hoort, het zuchten, het kreunen of wat het maar wezen mag, heeft zin vanwege de geboorte tot stand komen van het nieuwe leven dat geopenbaard zal worden. Ik vind het altijd leuk dat daarom ook de geboorte van een kind genoemd wordt een verlossing. Dat gebeurt onder leiding van een verloskundige. En wat zegt de verloskundige? Geen gezeur doorpersen. Schreeuw maar lekker, maar wel doorgaan. Oké. Nou goed. En zo is het met de geestelijke verlossing precies hetzelfde. Geen gezeur doorpersen. Want het gaat om het resultaat. Dat is soms pijnlijk. Dat kan wezen, maar zo gaat het nou eenmaal. Nee, het is niet voor niks dat in Genesis staat dat na de zondeval van de mens, dat er meteen staat, ik zal zeer vermeerderen de smart uw bedracht. Dan vraag je, wat is dat nou voor een rare straf? Nou, het is niet zozeer een straf, hoewel het dat misschien is, maar het is een illustratie van. Van hoe een nieuwe schepping, hoe verlossing tot stand zou komen. Langs de weg van lijden, langs de weg van lijdzaamheid en langs de weg van passé. Moet ik die uitleggen? Nee, hè? Of toch? Nou, toch maar niet, want ik heb geen tijd meer, gelukkig. Dat is voldoende uitgelegd nu. Maar langs de weg van passie, van leidzaamheid, van gedrevenheid. De weg van hormonen, zeg ik ook wel eens. Voor sommigen is dat duidelijker. Maar dus een kwestie van strijd en gedrevenheid. Zo komt verlossing tot stand. En zo zou ook ons geestelijk leven geleefd worden. Vol overgave, let op de dubbelzinnigheid voor alle duidelijkheid. Van al deze uitdrukkingen, misschien zijn ze dan enigszins te begrijpen. We gaan ervoor, heet dat. We zijn kinderen Gods, we geven ons over aan het werk Gods en Hij zal zijn werk aan ons doen. En wat het ook oplevert, wat het ook kost, waar het ons ook brengt, we zullen het accepteren in de wetenschap dat Hij voor ons zorgt. Want hoe dan ook, wij nemen een aanloop om over de bok te springen. Weet je hoe die bok heet? Baphomet. Oh, dat is te moeilijk. Nou goed, zoek het maar eens op. Maar je zou over de bok springen, maar, en je weet dat je het niet haalt, maar je weet ook dat er iemand staat om je op te vangen. Zo is het nou eenmaal. Daar leven wij uit. Vertrouwen, geloof, vertrouwen in hem, geloof in hem, of wat het maar wezen mag. Hij zorgt voor ons, hij zou onze knieën voor struikelen bewaren, en hoe dat allemaal maar heten mag. En zo vinden we onze weg in die vrijheid, in die ruimte waar hij ons geplaatst heeft. En daarna zeg ik, het is niet voor niks dat het gemiddelde christelijke gebouw van 50 jaar en langer geleden heette Rehoboth. Vrij vertaald met de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar het woord betekent eigenlijk gewoon ruimte en zelfs in meervoud. Ruimten als vergrotende of zelfs overtreffende trap. Want het begrip ruimte in het Oude Testament al is de verwijzing naar het Nieuwe Verbond. De plaats is hier voor ons te klein. Wij moeten wat nieuws gaan bouwen. En zij noemden de plaats Rehoboth. Want de Heere heeft ons ruimte gemaakt. En we zouden dus in de ruimte komen. Bij Herman Terwijl, dat heet ook zo, geloof ik, hè? Gewoon in het Nederlands. De ruimte. Maar het is de ruimte, de vrijheid namelijk, van dat nieuwe verbond. Daarin zullen we onze weg moeten vinden in de wetenschap dat er iemand met ons is die ons begeleidt om ons te brengen waar wij wezen moeten. Maar daarover hebben wij het weer vanavond.